Welkom bij de Gelderlander Voetbalpodcast. Iedere maandag bespreken wij met onze clubwatchers het nieuws rond NEC, De Graafschap en Vitesse. Met deze week presentator Janko van Sloten.
Te koop, Vitesse. De Rus Oif doet de club van de hand. Zo kwam vrijdagmiddag naar buiten en er heeft zich in ieder geval al één koper gemeld. Wat betekent dit allemaal en hoe gaat het allemaal verder in Arnhem? Lex Lammers die laat zijn licht erover schijnen. En dan komt er donderdag ook nog een wedstrijd in het Europees voetbal. Om een ronde verder te komen, hoezeer zit het nieuws rond de toekomst van Vitesse tussen de oren van de spelers? En hoe zit het trouwens met de mentale gesteldheid van spelers en staf van de Graafschap? Want een nieuwe dreun, zo kun je het verlies van NAC afgelopen vrijdag wel noemen. De club zakt verder en verder weg. Raymond Willemsen vertelt ons zo meer over de stand van zaken daar. En NEC leek de buit binnen te hebben in het doelpuntenfestijn dat op de mat gelegd werd tegen FC Groningen. En toch viel het dubbeltje de andere kant op. Wat deden ze verkeerd? En Huntelaar, die in dienst komt van Ajax, niet als speler, maar iets met spelers gaat doen. Lex en Raymond, fijn dat jullie er zijn. Lex hier op de redactie in Nijmegen. Raymond aan de telefoon.
Goedemorgen.
We beginnen maar eens in de hoofdstad, Lex. Want daar is het nooit rustig. Dat kun je in ieder geval stellen.
Ja, het is een bizarre club eigenlijk wat dat betreft. Het is echt... Zelfs als je denkt van komt er misschien een rustige periode. Dan staat die club weer in brand. Ja, dat is bizar.
Ja, die boodschap kwam vrijdagmiddag naar buiten. Hè? De Rus Oif verkoopt Vitesse. Hoe verrassend was die boodschap?
Ja, goed. Het zat eraan te komen dat hij een keertje afscheid zou nemen. Het moment zelf is altijd een beetje verrassend, weet je. Ik bedoel, dat ook deze week kunnen gebeuren. Het had vandaag kunnen gebeuren. Ik bedoel, ja, dat is een beetje het enige verrassende is. Het moment. Dat het naar buiten komt, ja, weet je, niet iedereen zit daar meteen de hele dag op te wachten op dat hij die mededeling doet. Dat hij terugtreedt en de club in de verkoop doet, is in het licht van de dingen die er in de wereld spelen. De oorlog in Oekraïne, de Russische oligarchen die worden aangepakt. Roman Abramovic is een vriend van hem, die echt heel erg, die krijgt sancties opgelegd en zijn vermogen is bevroren door de Engelse overheid. Ja, die druk is zo groot, internationaal, dat deze man zich helemaal terugtrekt. Hij was al niet zichtbaar, maar nu wordt hij helemaal onzichtbaar.
Dat wilde ik zeggen, want hoe vaak heb jij Michael Redon gezien?
Dat weet ik niet. Maar ja, weet je, ik heb hem gewoon wel vaker gezien hoor. Het is niet zo dat ik die man nooit zag. Ik zag hem een paar keer per jaar en ik heb hem ook wel eens gesproken. Maar ja, goed, de man spreekt gebrekkig Russisch, dus dan kom je ook niet heel erg ver. En dan kom je niet verder dan, hoe is het? En kijk, de diepgaande vragen die hebben we nooit kunnen stellen, want die interviews waren er niet. Dus moet je te veel hebben van informatie verzamelen die eromheen zit, zal ik maar zeggen. En we weten wel het een en ander van de man, maar ja, veel te weinig, dat is helder.
Hij doet met pijn in het hart afstand van Vitesse, dat hij voor eeuwig en altijd in zijn hart gesloten heeft. Nou, dat soort teksten zag ik ook voorbij komen.
Ja, dat is propaganda. Hè? Ik bedoel, ook in voetbal doen ze heel veel aan propaganda, dat is niet alleen in de oorlog.
Maar welke impact heeft het verdwijnen van Oif op de club, wat denk je?
Ja, kijk, onder Russisch bewind is daar gewoon veel te veel geld uitgegeven. Dus je hebt een begroting die elk jaar 10 tot 15 miljoen uit de pas loopt, grofweg. Dus welke eigenaar er nou ook komt, er is niemand zo gek om daar, laat ik dat niet te hard roepen, maar normaal gesproken is er niemand zo gek om elk jaar zo'n 10 miljoen, zo'n gat aan te gaan lopen vullen om een huishouding overeind te houden. Ik zou het heel vreemd vinden als het gebeurt. Dus welke eigenaar er ook komt, die zal, neem ik aan, toch echt wel met iets meer financieel onderbouwde begroting gaan werken. En dat betekent gewoon dat die club deze ambities niet waar kan maken. Ik vind het heel opvallend dat Pascal van Wijk elke keer nu roept van...
De directeur van Vitesse.
Ja, de directeur van Vitesse roept nu elke keer van... dat de financiële, dat sportieve als ambities gewaarborgd moeten blijven. Maar Vitesse leeft gewoon natuurlijk al 12 jaar ver boven zijn stand. Dus wat zijn dan de sportieve ambities? Als je gewoon realistisch bent, hebben we het over een provincieclub. en niet de grootheidswaanzin die met de Russen is gekomen. Maar ja, je weet niet wat de nieuwe eigenaar doet. Misschien doet hij ook een grootheidswaanzin. En dan gaan we vrolijk verder met het geld over de balk gooien.
Maar meer reëel is dat reëel ze dus een kleinere gewoon, begroting, ja. Minder goede spelers, ja. Lager niveau.
Ja, en een veel smallere organisatie. Ze hebben nu iets van 140 FTE. Nou ja, goed, dat je zou zeggen als je 10 miljoen... gaat bezuinigen, ja, dan zul je ook echt iets aan die organisatie moeten doen. Maar ook in de salarissen, dat is zeker. En dus mindere spelers, ja. En dan is dus niet de subtop, maar is de middenmoot, zou ik in eerste instantie zeggen. Hè, als je een beetje normale verkoop hebt en een beetje fatsoenlijke begroting neerzet van 10, 5, zeg maar 15 miljoen, dan ben je in Nederland een goede subtopper. Wordt het meer, ja, nou ja, goed, dan ligt dat dus aan de commerciële kant, aan de inkomsten.
Ja, dus ergens tussen pakweg plek 8 en 15?
Ja, zoiets, ja, zoiets, ja. Ja.
Dat is wel een stap terug.
Ja, nee, maar goed, maar dat is ook gewoon logisch. Want we hebben het gewoon over een club die gewoon financieel helemaal uit de pas heeft gelopen. En dat is elk jaar, kregen wij cijfers en dan kregen we elke keer een verhaal van de Rus dekt het af en er is niks aan de hand. Je krijgt een beetje het Ali Chemicalie verhaal van de no bombs on Baghdad, maar weet je, er is niks aan de hand. Maar er is heel veel aan de hand. Al jarenlang is die scheefgroei echt gigantisch. En dat het nadeel van een werken met een eigenaar betekent dat je heel erg kwetsbaar bent. Nou ja, dat is nu dan, dat blijkt dan nu. Want ja, weet je, voor iedereen op die werkvloer. Want er zijn bij mensen heel veel mensen bij Vitesse die echt alles doen voor die club. Hè. Jeugdtrainers, de kok, weet ik veel. Er zitten heel veel begeleiders tussen die echt
die verkeren allemaal onzeker.
Ja, dat is echt wel dramatisch. Hè. En er zullen er heus wel zijn die hun schouders ophalen en denken van het zal me meevallen. Maar er zijn natuurlijk echt wel mensen die ja, hun hart bloedt. Dat is wel een triest geval.
Er is toch, dat zo heeft Pascal van Wijk ook bevestigd, interesse getoond. Jij hebt met een van de mogelijke overnamekandidaten gesproken. Michael van der Kuijt, investeerder.
Ja, vastgoedmagnaat, Westland. Hij heeft allerlei panden, de Kalverstraat, zal ik maar zeggen, Amsterdam, het Gooi.
En bezit het stadion dan.
En hij bezit het stadion. Hij zit nu in Spanje. Het zal wel Ibiza zijn, want daar heeft hij ook vastgoed. Ja, en die heeft serieuze interesse. Iedereen kan daar van alles van vinden. Maar ja, de man is gefortuneerd. En
hij zou het kunnen kopen. Hij heeft het geld.
Ja, hij heeft het geld. Volgens mij de quote van 2017 had hij een eigen vermogen van 120 miljoen euro. Dat zal intussen wel meer zijn geworden, want het is een succesvol zakenman. Het is een man die is recht door zee. Hij is eerlijk. Dat is voor sommige mensen heel erg vervelend, want dan word je gezien als zeer hard. Maar hij is gewoon recht door zee. Dus hij zegt wat hij vindt en hij vindt dat je eerlijk zaken moet doen.
Maar Lex, ze hebben elkaar ook wel eens in de rechtbank ontmoet, nou, maar, Vitesse en ja. Van der Kuijt. Dus ja. zo vriendschappelijk is het er in het verleden niet aan toegegaan.
Nee. Maar ik zeg ook niet dat het vriendschappelijk is. Ik zeg alleen dat hij recht door zee is. Ik zeg niet dat het vriendschappelijk gaat. Nee, verre van. Want ik heb die rechtszaak bijgewoond die om de huurverlaging ging toen in coronatijd. Ja, en dan zie je ook wel de emoties bij Pascal van Wijk en Vitesse. Hij is er zelf niet en laat dan dingen voorlezen door advocaten. En dan zegt hij, dan is hij knalhard. Zo simpel is het wel.
Een echte zakenman.
Ja, maar ja, goed, zijn bedrijven floreren. Dus hij doet zijn zaken goed. Zo kun je het ook zien.
We horen wel dat het wat wordt. Er zijn blijkbaar nog meer kandidaten.
Ja.
Wat ik in de wandelgangen, maar het is misschien wel heel erg geruchte circuit. Red Bull.
Ja, je kunt er wel meer noemen. De Citigroup, Red Bull, de Arabieren, de Qatarese, de Chinezen. Er zijn natuurlijk... In het voetbal zijn er altijd mensen geïnteresseerd in clubs. En kijk, het voordeel van Nederland, dus niet zozeer Vitesse, maar Nederland is een opleidingscompetitie. En die staat erg hoog aangeschreven. Dat maakt dus het kopen van een club dan nog wel interessant. Dus,
ja, je kunt hier spelers stallen, dan krijgen ze speeltijd, nog redelijk goede competitie, dus ze leren ook echt wat en dan kunnen ze duurder doorverkopen.
Dat is het masterplan. In de realiteit is het ook zo, kijk naar alle cijfers bij de Nederlandse clubs, dat het niet zo florisant loopt als het plan is, zal ik maar zeggen.
Die enorme schuld die moet eigenlijk van tafel, hè? Want er is geloof ik 130, 135 miljoen, geloof ik, staat Vitesse eigenlijk in de min, zou je het zo mogen zeggen.
Ja.
Is er ook nog een scenario dat er geen koper gevonden wordt, met dat in het achterhoofd?
Ja, als Oif die 132 miljoen terug wil hebben, dan wordt dat een heel moeilijk verhaal. En ik denk, ja, er is niemand die een failliete boedel, om het zo maar zeggen, koopt, met die zo ver onder water staat. Hè? Want Vitesse is by far geen 132 miljoen waard. Dus ja, ik denk dat die van tafel moet. En ik denk dat ze het bij Vitesse allemaal wel weten. Tenzij er dus in de wereld van de gekte en voetbal is de wereld van absurditeit, iemand dit nog opneemt ook nog. Maar dat kan ik me niet voorstellen.
Dan wordt er ondertussen ook nog gevoetbald gisteren tegen Heracles. Ik heb hem na 10 minuten uitgezet. Ik dacht, dit wordt 0-0.
Ja, maar er werd ook niet gevoetbald.
Het was
dat heeft niks met voetballen te maken.
Zien, toch?
Nee, maar dat is ik verwacht het niet anders. Kijk, in de competitie is Vitesse echt gewoon niet om aan te gluren. En elke keer als er een belangrijke Europese wedstrijd is, dan zie je gewoon dat, dat de competitie bijzaak is. Nu werd het van tevoren ook gezegd. Dus alles gaat op die wedstrijd van AS Roma donderdag. En dat vind ik ook logisch. Want dat is voor spelers en begeleiding is dat een enorme kans om geschiedenis te schrijven. Om een kwartfinale in een Europees toernooi te halen ten koste van AS Roma. Ik bedoel, op papier kan het allemaal nog. Ik snap wel dat ze daar volop in gaan zetten.
Ja, ze gaan niet alleen naar Rome om het Colosseum te zien en een pizzaatje te eten.
Nee.
Er zit nog wel meer in.
Ja, nee, klopt. Ze zijn daar echt heel serieus mee bezig. En je ziet het ook in de hele voorbereiding. En je zag het ook gisteren in de wedstrijd. Het is niet voor niks dat er zoveel jongens niet meededen. Alles is nu gericht op die wedstrijd in Rome. En dat is heel vreemd. Hè? Want je hebt dus een situatie waarbij een club in totale chaos is eigenlijk. Hè? Ik bedoel, paniek. Er staat in brand. En je kunt een sportief hoogtepunt realiseren. Een geschiedkundig hoogtepunt. In je eigen historie. Het is heel bizar in wat voor wereld je dan eigenlijk terechtkomt.
Voordat we naar de Graafschap gaan, hè, merk jij, want we komen eraan, Rijnmond, hoor. Merk jij iets bij die spelers dat dit tussen de oren zit?
Nou, nee. Kijk, weet je, alle voetballers zijn wat dat betreft, weet je, het zijn broodvoetballers. En er zijn echt wel jongens, Thomas Buiting, Patrick Vroeg, Daan Huisman. Die zijn bij die club opgegroeid. En zo Cornelissen. Dat zijn jongens van Vitesse. Maar ja, die andere jongens, dat zijn jongens van buitenaf. En het gros gaat ook nog eens een keertje weg naar dit seizoen. Die zijn echt bezig. Voetballers zijn echt bezig met zichzelf. En het voetballen en hun prestatie en hun carrière. En ze hebben ook hier geen invloed op. Dus weet je, zolang zij hun salaris krijgen en hun wedstrijden kunnen voetballen, gaan die puur voor het voetbal.
Oké, Rijnmond, dan gaan we naar de Graafschap. Vrijdagavond met 2-0 de boot in tegen NAC. Hoe zou jij de situatie bij de Superboeren omschrijven nu?
Ja, dat kun je maar met één woord omschrijven. Dat is crisis. Die zit echt heel diep op dit moment. En, als het vanavond weer wordt verloren, dan weet ik niet of de directie niet in zal grijpen.
Ja, heb je signalen dat er onrust is en dat de directie misschien wel stevige maatregelen wil nemen?
Ik weet niet of de directie heel snel maatregelen zal nemen, maar ik weet wel heel zeker. Ja, het wordt het gewoon niet. Bij de club is het enorm onrustig. De trainer staat een beetje alleen. Hij heeft weinig contact meer met de directie. Hij heeft geen contact met zijn hoofdopleidingen. Ja, het ligt allemaal heel erg moeilijk. Dus je hebt het gevoel dat het zeker de verkeerde kant op gaat. Is het niet op korte termijn, dan is het wel aan het eind van het seizoen.
Ja, want als dit zo doorgaat, hè, waar gaan ze deze competitie dan eindigen?
Ja, dat is natuurlijk voor nu is dat op de korte termijn een groot probleem. Kijk, normaal gesproken is een 9e plek in de eerste divisie is voldoende voor deelname aan de play-offs. Ja, dan kon je niet voorstellen dat de Graafschap dat eventueel zou missen. Maar stel dat ze 9e worden en Almere, een ploeg die onderin staat, die pakt de 4e periode. Ja, dan moet je 8e worden. En de Graafschap staat nog maar 2 punten voor op NAC Breda. En stel dat ze vanavond verliezen en NAC wint, dan staan ze gewoon 9e. En zou Almere of een ander kleintje de 4e periode winnen, ja, dan pies je overal naast. Dan zit het seizoen begin mei al op.
Ja, dat zou wel een enorme discussie zijn. Ze verliezen de grip eigenlijk ook, hè? Ze zijn dadelijk heel erg afhankelijk van hoe anderen het doen.
Ja, dat had je nooit voor kunnen stellen. Je denkt van de Graafschap, ja, als ze het heel goed doen, dan eindigen ze bij de eerste twee. Maar dat was misschien niet meteen de meest realistische doelstelling. Maar een plek in de top 5, dat zou ja, toch minimaal moeten kunnen. Maar dat gaat al niet meer lukken. Nu is het focus op plek 8. Maar het zou ook maar zo plek 9 kunnen worden. Ja, dan heb je een compleet mislukt seizoen.
Je hebt je al meerdere malen kritisch uitgelaten over de tactiek, hè, van trainer Robbenmond. Denk je echt dat als anders gaan spelen, dat er betere resultaten geboekt worden? En waarom doen ze dat dan niet, hè, als dat zo is?
Nou ja, slechter kan het niet. Kijk, ik heb er heel lang over nagedacht nog weer. Ik denk van ja, je zou denken van je hebt een bepaald niveau en dat kun je in ieder geval vasthouden. Maar de Graafschap heeft de eerste maanden geweldig gespeeld bij Vlagen. Ze zijn ze hebben op de Vijverberg tegenstanders helemaal van de mat gespeeld. En sinds begin november is het achteruit gehold. En het wordt steeds slechter. En dan zit er dus iets niet goed in een groep met de trainer, qua tactiek. En ja, het blijft maar gewoon elke week weer hetzelfde. Ze spelen 0-0 tegen Den Bosch 2 weken geleden. Het was niet om aan te zien. Ja, en Robbenmond stelt een week later tegen Jong AZ precies dezelfde 11 spelers op. Ja, nou, hij zal enorm vasthouden aan zijn tactiek, dat is wel duidelijk. Maar ik denk dat je wel een beetje flexibel moet zijn af en toe. Om te kunnen overleven, om dingen te kunnen veranderen, om dingen te kunnen verbeteren, om dingen te kunnen omkeren. Maar dat doet hij niet.
En hoe staan de supporters erin? Dat is nog best een trouwe aanhang hebben ze daar bij de Graafschap. Zijn die er ook een beetje klaar mee aan het raken?
Die zijn er helemaal klaar mee. Dat zul je niet heel snel merken dat geroepen wordt om het hoofd van een trainer. Maar dat is vrijdag gebeurde dat wel. En dat is, ja, dat gebeurt niet snel bij de Graafschap. En dat geeft aan dat het diep zit. Er waren bij de Graafschap Den Bosch 2 weken geleden waren er 9000 mensen. En die waren alle 9000 boos. En dan moet je het wel bond maken.
Ja. Vanavond moeten ze dus alweer aan de bak in Kerkrade tegen Roda. Gaan ze aangeslagen die kant op?
Ja, ik ben gisteren op de training geweest. Ja, dat is een beetje zo'n uitlooptraining. Maar je merkt een bepaalde gelatenheid. Het kan ook maar zijn dat vanavond dat er een kleine opleving komt. Misschien verandert hij nu wel iets. Maar je hebt niet het gevoel dat het goed zit. In de groep niet. Maar ook in de hele club niet. Er is geen chemie, er is geen samenwerking. En dat is toch wel het minste wat je mag verwachten bij een betaald voetbalclub.
Ja.
Nou, dus hoe lang hou je dat vol?
Je ziet het somber in als ik het allemaal zo hoor.
Ja, ik zie het heel somber in. En nogmaals, ik heb vaker gezegd, ik vond het in het begin van het seizoen geweldig goed. Ik vind het een goede trainer. Maar ja, hij heeft maar één kunstje, lijkt het. En dat kunstje is uitgewerkt en hij verandert het niet. Hij is ook heel eigenwijs. En ik denk dat je soms als trainer ook wel moet luisteren. Kijk, hij is bij Top Os trainer geweest. Daar is hij 19e geworden. En toen zaten er 19 clubs in de eerste divisie. Ja, dan zou je denken van ja, als me dat nu nog een keer overkomt, misschien moet ik er wel iets mee doen. Maar dat gevoel is er niet.
Geen leren.
En daardoor komt hij ook steeds meer alleen te staan.
Nou, duidelijk, Rijnmond. Dan kijken we toch ook nog even naar NEC. Speelde tegen Groningen. Een knotsgekke wedstrijd. Lex, Rijnmond, 4-3 verliezen ze dan in de slotfase. Wat moet je daarvan zeggen?
Goh. Nou ja, weet je, kijk, als je een 4-3 verliest, dan is de kater echt enorm. Ook omdat je voor hebt gestaan en met 10 man lange tijd op koers bent voor een overwinning. Dus ik denk dat daar iedereen wel enorme kater heeft van zo'n nederlaag. Nog steeds, er is niks aan de hand. We zeggen dat vaak. Dus bedoel, je mag verliezen als NEC zijnde. En ook uit bij Groningen. Groningen vind ik een vrij vervelende tegenstander voor veel teams. Je hoort dat vaak, dat het een beetje een stugge ploeg is. Er was natuurlijk een incident met die rode kaart. Die El Karouani kreeg rood. Daar wordt dan na afloop heel veel over. Dat wordt dan helemaal uitgelegd.
Want het zou niet terecht zijn.
Nou ja, goed. Dat is dan niet helemaal goed van de scheidsrechter. En die geeft dat toe. Maar als speler kom jij dus in een situatie terecht waarin een scheidsrechter rood gaat geven omdat jij een soort van kopstoot geeft. daar zit het probleem. Hè? Daar moet je als trainer en als club zeggen van ja, dat was natuurlijk oer en oer stom. En in plaats van het de scheidsrechter de schuld te geven. Want ik denk als we die wedstrijd terug gaan kijken en het aantal foute passes van NEC'ers bij elkaar gaan optellen, dan wemelt het daar ook aan die kant van de fouten, weet je. Dus ik, weet je, de scheidsrechter heeft dat niet goed gedaan. Maar er was iets te veel gezeur over de scheidsrechter. En eigenlijk leidt dat af van hetgeen wat omgaan. Want je hebt verloren, je hebt eigenlijk zelf gefaald. Hè? Dat is echt zo'n dingetje. We geven iemand anders de schuld van ons eigen falen. Vind ik dan minder.
Je moet de spiegel er zelf ook bij.
Nou, altijd. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik vond echt een flagrante blunder van de scheidsrechter. Hij was gewoon veel te snel en hij is onervaren. En dat die jongen daarvoor een gele kaart had gekregen, dat was prima. Maar rood was echt veel te zwaar bestraft.
Ja, maar daarvoor
verlies je uiteindelijk de wedstrijd niet. Ik kan me wel voorstellen, want het is de tweede keer op rij dat ze eigenlijk best wel een oor worden aangenaaid.
Ze moeten komend weekend tegen Sparta. Dat is in eigen huis. Is NEC wel de grote favoriet? Want Sparta bungelt ergens onderaan.
Nou ja, goed, NEC moet wel weer een keertje gaan winnen natuurlijk. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Sparta is niet het beste team van de Eredivisie. Ze staan niet voor niks onderin. Dus ik schat NEC wel hoger in, ja. En ik denk dat bij NEC nu dit ook wel weer zorgt voor energie. Voor een soort van, weet je, wij moeten even wel laten zien dat wij wel degelijk kunnen presteren.
Even de schouders erop.
Ja, denk ik wel, ja.
Dan maken we een uitstapje naar Ajax. Want Klaas-Jan Huntelaar keert daar terug. Niet als speler, maar hij gaat een deel van de taken van Mark Overmars overnemen. Weet een van jullie wat hij precies gaat uitspoken daar?
Hij gaat Gerry Hamstra assisteren. Dus ik denk dat hij klaar wordt gestroomd voor het grote werk. En ik vind het best wel verrassend. Maar ja, zo gebeurt het natuurlijk vaker. Overmars is eigenlijk ook een beetje uit het niets begonnen. Dus misschien pakt het wel heel goed uit. Maar het is wel een avontuur voor Klaas-Jan Huntelaar.
Nou, en ook voor Ajax lijkt mij. Ik bedoel, hij kan voetballen. Hij is een grote meneer. Was die in het voetbal een slimme jongen. Maar kun je dan meteen in de voetsporen van wat Mark Overmars wel goed gedaan heeft. Heeft wel wat neergezet daar.
Ja, maar goed. Hij krijgt
Dat zei ik net. Overmars is ook zo begonnen. Hè? Met Van der Sar. Die waren eigenlijk ook nog groene blaadjes en die hebben zich ook kunnen ontwikkelen. Dus ja, als je de tijd ervoor krijgt en je wordt goed begeleid, dan is het misschien best een goede zet. Maar ik durf het verder ook niet te zeggen.
Lex?
Nou ja, kijk, Gerry Hamstra, die was natuurlijk al de rechterhand van Overmars. Dus die weet natuurlijk ook wel, al die dossiers en zo zijn bij hem bekend. Dus Gerry Hamstra heeft ook al ervaring als technisch directeur. Dus dat krijg je dan toch wel mee. Ik denk, ja, voor Klaas-Jan Huntelaar gaat natuurlijk wel een wereld open nou. Hè. Je bent zelf altijd speler geweest. En dan zit je aan de andere kant van de onderhandelingstafel.
Nu die moet het echt over salarissen hebben.
Ja, en je zult spelers moeten scouten. Nou ja, weet je, die jongen heeft natuurlijk een enorm verstand van voetbal. Dus dat zie ik niet meteen als probleem. Maar dat zie je wel met meer mensen, dat ze wel degelijk verstand van voetbal hebben. Dan is het nog steeds lastig om de juiste keuze te maken. Ajax wil top Champions League spelen. Dus dat instapniveau van nieuwe spelers is heel erg hoog. En dat zal hij dan ook vorm aan moeten geven. Dus dat is wel een uitdagende job, ja. Hij is een introverte persoonlijkheid. Ik denk dat Gerry Hamstra wat eerder dan het woord zal doen. Nu voorlopig zeker. Maar daar zal hij natuurlijk ook wel stappen in moeten maken.
Hij moet werken aan zijn persoonlijkheid.
Nou ja, nee, want zijn persoonlijkheid is prima. Maar je zult op een gegeven moment naar buiten moeten treden. Er zijn momenten als technisch directeur dat je naar buiten moet treden. En als hij die stap gaat maken van technisch directeur, dan zul je ook dus wel wat meer informatie soms moeten delen dan je misschien wilt. En dat is ook een leerproces voor wie dan ook, hoor, als je in de voetballerij zit. Van speler naar technisch directeur, dat is een totaal andere wereld. Het komt veel meer op je af, heel veel druk in één keer. En je hebt een publieke functie. Dus dat zijn allemaal dingen die eigenlijk Klaas-Jan Huntelaar eigenlijk liever niet zo heeft, weet je. Dus dat vind ik ook wel grappig. Maar hij doet het wel. Dus het zal bij Ajax echt wel een beroep op hem zijn gedaan van alsjeblieft kom ons helpen. En dat vind ik ook wel weer mooi. Hè? Ik bedoel, als je hem een beetje kent, ik ken hem niet zo goed hoor, maar de keren dat ik hem spreek, ja, het is een echte liefhebber. En het is ook een topsporter. Dus het is wel iemand die bij zo'n Ajax-cultuur echt past. Het is een winnaar. Dus dat komt allemaal wel samen.
Namens Drempt stel ik toch even de belangrijkste vraag die er daar op dit moment leeft. Blijft hij bij HC03 voetballen in de kelderklasse?
Ik denk dat hij wat spelers meeneemt nou naar Ajax. Want die jongens schijnen zo ontzettend goed te zijn. Dus ik denk dat elftal nu leeg wordt geplukt.
Ja, maar dat is wel mooi hè, dat hij toch gewoon ergens op een amateurveld...
Ja, is prachtig. Ik heb geen idee of hij daar nog tijd voor heeft straks. Ik bedoel, dat weet ik ook niet. Maar nogmaals, het is een liefhebber. Dus waarom zou hij, als hij kan voetballen, waarom zou hij dat niet doen? Dat mag toch? Dus ik denk dat hij dat... Hij zal heus nog wel een keertje hier en daar een keertje op komen draven.
Het zou mooi zijn. Raymond, Lex, dank. Vanavond op onze site en de app is de wedstrijd Roda de Graafschap te volgen via een liveblog. En de goals die kun je trouwens direct zien op je mobiel als je onze app installeert en de goal alert instelt. Ga dan naar dg.nl/goalalert voor uitleg. En donderdag dan hebben we ook een liveblog van AS Roma tegen Vitesse. Die hele belangrijke wedstrijd. Ze moeten een 1-0 achterstand goed maken. Gaat dat ze lukken in Rome tegen die topclub? We gaan het meemaken. Heren, dank en succes vanavond, Raymond. En natuurlijk ook donderdag in Rome.
Dankjewel.
Dankjewel.